Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zitten zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren, de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
2 keer per week in je favoriete podcast-app.
Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van 2 kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Veldheren is een productie van Corti Media en WPG Studios.
Corti Media.
In Veldheren ga ik, Jos de Groot, elke week voorbij de frontlijn in Oekraïne met generaals buitendienst Peter van Umm en Mart de Kruijf. We kijken naar de actuele situatie op het slagveld en gaan dieper in op 1 thema. Vandaag is dat de NAVO. Volgende week op 11 en 12 juli komen de 31 bondgenoten bijeen om de meest omvangrijke defensieplannen in decennia te bespreken. Plannen waarin voor het eerst sinds de Koude Oorlog gedetailleerd wordt beschreven hoe het bondgenootschap zou reageren op een eventuele Russische aanval. Je luistert naar Veldheren. En luister vooral ook naar Veldheren Extra, een wekelijkse extra aflevering waarin Peter en Mart meer luisteraarsvragen beantwoorden. Tegen een kleine bijdrage kun je die afleveringen beluisteren via vriendvandeshow.nl/Veldheren. Meer dan 600 luisteraars gingen je al voor. Straks dus uitgebreid over de NAVO. Maar laten we eerst kijken naar de actualiteit. En dan kom ik natuurlijk gauw bij het offensief. Mart, ik hoor jou eigenlijk steeds zeggen over een week, over 2 weken, dan moeten we het wel een keer gaan zien. Misschien is nu wel even het moment om te zeggen van ja, die week, die 2 weken, die zijn ook al een keer voorbij. Hoe zit het?
Nou ja, feitelijk nog niet. Hè? Maar ik zie wel wat veranderen. En dat is dat volgens mij het Oekraïns leger een andere werkwijze toepast in het offensief. Speculatie, hè, maar het doorbreken van Russische linies met heel veel geweld levert ook heel veel verliezen op. En ik heb het gevoel dat ze veel meer naar een modus operandi zijn, dat ze heel snel troepen verplaatsen en steeds verrassend Russen aangrijpen op plekken die Russen niet verwachten. Daar heel veel verliezen opleggen aan de Russen en zo eigenlijk aan het verzwakken zijn. Dus dan wordt het geen doorbraak, maar een soort oorlog van attritie, van slijtage. En dat wordt door een aantal dingen volgens mij geaccommodeerd. Het eerste is, als je weinig reserves hebt, dat geldt voor Russen en ook Oekraïne, moet je het risico nemen om ze op een verkeerd doel in te zetten of hebben ze niet achter de hand. Maar het tweede is dat Oekraïne de binnenlijnen heeft. En stel je gewoon een fietswiel voor. Hè? Als je van de as van het fietswiel naar boven of naar beneden moet, dan is het een spaaklengte. Maar als je aan de buitenkant van het wiel van beneden naar boven wil, moet je veel langer. Is dat een veel grotere afstand. Dus Oekraïne heeft de binnenlijn, Rusland de buitenlijn. Dat wil zeggen dat Oekraïne veel sneller troepen kan verplaatsen als dat Russen daarop kunnen reageren. Als je dat slim doet en als je ziet wat er wordt gevochten, zie je dat ook wel voor een gedeelte. Dan heb je steeds plaatselijk een overwicht op de Russen. Kun je ze daar verliezen toebrengen en dan dwing je Russen daarop te reageren. Dus volgens mij is het ook, maar nogmaals, speculatie en ook een beetje onderbuikgevoel, maar ik denk wel dat ik het zie, dat de aard van het offensief wat anders is geworden en meer een attritie oorlogvoering is geworden dan een manoeuvre oorlogvoering is geworden. Omdat het risico daarvoor gewoon te groot is in de partij die zich volledig ter verdediging voorbereidt.
En dus ook een aanval van de lange adem, als ik jou zo hoor.
Dat betekent per definitie dat dit een aanval van de lange adem is.
Ja. Ja,
dat kan bijna niet anders.
Peter, jij zei vorige week, ik word een beetje ongeduldig.
Ja, ben ik nog steeds.
Ja.
Ik denk dat wat Mart schetst, dat dat een reëel scenario is. Maar ik denk dat de Oekraïners echt nog niet uit hun hoofd hebben dat als ze een doorbraak kunnen krijgen, dat ze hem pakken. En je ziet dat ze inspelen op wat er allemaal gaande is. Want er wordt nu gesproken weer bij de rivier de Dnipro, bij Gerson, dat ze daar van alles aan doen, dat de Russen daarop moeten reageren. Ja, we hebben ook eerder gezegd dat de Russen daar troepen weghaalden, omdat er zoveel water doorheen ging. Ze konden troepen weghalen die ze elders konden gebruiken. En de Oekraïners reageren erop, door dus daar stennis te schoppen, aan te vallen, zodat de Oekraïners of de Russen niet nog meer troepen weg kunnen trekken en daar zelfs misschien weer troepen naartoe moeten sturen. Dus ze zijn wel degelijk bezig over het hele front. Ze halen ook terreinwinst. Op sommige plekken, zeker ten zuiden van Zaporizhia, daar halen ze treinwinst. Er is sprake van dat ze de eerste verdedigingslijn eventueel ten dele veroverd zouden hebben. Maar ja, misschien gokken de Oekraïners ook wel op de gebrekkige logistiek aan de Russische kant. En toch een tekort aan reserves. En want de Russen zijn echt wel bezig met wat wij noemen een forward defense. Hè. Zoveel mogelijk troepen aan de voorkant en wat minder reserves achter hebben om proberen zo min mogelijk inbreuk te krijgen op je verdedigingslijn. En misschien gokken ze ook wel, ja, zij kennen de Russen beter dan wie dan ook. Misschien gokken ze ook wel op het ineenstorten van elementen van de Russische krijgsmacht. En als ze dat echt in het oog hebben, dan zullen ze daar misschien hard op inzetten. Er zijn eerste signalen best wel van deserties. Hè. We hebben eerst heel klein, maar nu zijn er verhalen. Ik zeg nogmaals verhalen van 10, 20 man die tegelijk aan de Russische kant aan hun stutten trekken en er vandoor gaan. Dus de Oekraïners zullen daar ongetwijfeld meer informatie over hebben. En dan zien we ook nog verhalen dat in de Russische bevolking er het een en ander gebeurt. Zijn er een aantal vrouwen, moeders, ook partners, echtgenotes, die echt openlijk nu bezwaar maken tegen wat er allemaal aan de hand is. Ja,
terwijl we ook beelden hebben gezien van Poetin die zich ineens onder de mensen begaf. Moet altijd natuurlijk een beetje met vraagtekens naar dat soort beelden kijken. Ja. Maar hebben we ook gezien de afgelopen week.
Ja, ik zou een beetje weglaten.
Veel vraagtekens.
Met veel vraagtekens moet je naar die beelden kijken. Ja. Ik dacht dat er iemand op tv zei van ja, maar die mensen hebben in ieder geval eerst 14 dagen in quarantaine moeten zitten. Anders mag je niet eens zo dicht bij Poetin komen. Ja. Nou, dat vond ik wel dat had ik nog niet aan gedacht. Mm. Dat vond ik wel een verrassende opmerking. Dus dat is volledig gescript. Daar moeten we niet zoveel van afleiden.
Maar het geeft wel aan dat Poetin dat blijkbaar noodzakelijk acht. Ja, toch?
Maar, kijk, ja. Als we even uitzoomen. Misschien is de wijze van het offensief is aan het veranderen. Zonder dat de eerste modus operandi is loslaten. Maar je ziet nog steeds, en dat is niet veranderd, dat de Russen moeten reageren op wat Oekraïne doet. Dus het strategisch offensief is nog steeds in Oekraïnse handen. Het strategisch defensief is nog steeds in Russische handen. En ik vind dat als bijna een jaar lang is dat aan de gang. Dat vind ik, gezien de gevechtskrachtverhoudingen, vind ik opmerkelijk. En dat blijft ook zo.
Ja, er zijn een paar mensen die nu praten over een concentratie van Russische middelen bij Kremina.
Dus een poosje hoor daar.
Als mensen dat zo openlijk zeggen, dan kunnen de Oekraïners het ongetwijfeld ook zien.
Precies.
Ja, die missen dat echt niet. Het is wel riskant om troepen te concentreren en een langere tijd bij elkaar te laten. Want dan, als je daar niks mee doet, dan ben je gewoon een sitting duck. Dus we horen ook wel dat de Russen ook over de volle frontbreedte toch proberen tegendruk te geven, tegen aanvallen te geven. Dus eigenlijk zien we eigenlijk eenzelfde beeld als al wekenlang.
Ja, nog even over jouw ongeduld, Peter, want daar kregen we een luisteraarsvraag over. Roderick van Ravenhorst heeft ons gemaild. Dank voor de mooie podcast, luister ik met veel plezier naar. Maar afgelopen aflevering ook met een beetje ergernis over de opmerking van Peter van dat hij zo langzamerhand een beetje ongeduldig werd. Dat die grote Oekraïnse aanval nou wel eens een keertje mocht komen. Ongetwijfeld is dat ongeduld gegrond, maar zou de heer van zijn punt willen verduidelijken. Wat mij als leek namelijk verbaasde, was dat een dergelijk onderbuikgevoel zo'n belangrijke beslissing zou informeren. Als mijn cijfers kloppen, nemen pakweg 50.000 Oekraïnse troepen het op tegen ruim 200.000 ingegraven Russen, die naar het schijnt zeer taai verdedigen en luchtoverwicht hebben. In een frontale aanval loop je dan toch helemaal stuk en vergooi je levens en materieel, lijkt mij. Bovendien heeft Oekraïne dit jaar maar één kans, anders moeten ze weer een jaar wachten op nieuw materiaal en een nieuwe lichting in het Westen getrainde soldaten, als ze die al krijgen. Dus mijn vraag aan de generaals. In zo'n situatie kijk je toch niet naar je agenda om te bepalen wanneer je gaat, maar wacht je toch op gunstige omstandigheden.
Ja, je weet wie hier het eerste antwoord op gaat geven.
Ja, nee, ik kijk naar Peter van Nieuwen.
Nee, ik denk dat de vraagsteller grotendeels gelijk heeft. Mm-hmm. Maar hij is één ding vergeten. Veldheren zijn ook mens. Ja? En ik zou, kijkend naar het conflict, zou ik de Oekraïners graag gunnen, om het zo maar te zeggen. Los van het feit dat ik probeer zo neutraal mogelijk naar het beeld te kijken wat we zien en dat weer te geven. Maar als mens zou ik de Oekraïners gunnen dat zij uiteindelijk succes gaan bereiken. En de tijd dringt natuurlijk wel, want ze zijn, ik heb dat geloof ik ook gezegd, ze zijn wel hun vrije middelen iedere keer aan het inzetten, een beetje aan het opbranden. En als je daarmee door blijft gaan, vergooi je op een gegeven moment de kans om echt een zwaartepunt te leggen en een keer diep door te breken. Ja. En daar komt dat woord ongeduld vanaf.
Ja, en jij zoekt ook volgens mij naar die commandant die op een gegeven moment zegt, en nu gaan we. Dat moment moet komen.
Want ergens in de Oekraïne moet een keer, moet er een Oekraïnse commandant zijn die zegt van, en dit is de plek, dat is de tijd en we gaan. Ja. En ik denk dat ze daar meerdere scenario's voor hebben liggen. Maar ja, zoals Mart al vaak heeft gezegd, dat is niet van nu beslissen en dan gaan we morgen. Zo werkt het niet.
Nee. We kregen nog een andere vraag van een luisteraar, ook over het offensief. Maurice van de Lagemaat schrijft: momenteel zien we op het slagveld dat de Oekraïnse strijdkrachten vooral gebruik maken van hun bestaande, iets verouderde materieel. De westerse toevoegingen uit het afgelopen half jaar zien wij mondjesmaat terug. Er is dus in potentie de mogelijkheid om je voorste linies te verbeteren met toevoegingen van vernieuwde wapens naarmate de tijd vordert. De Russen moeten het naar mijn idee doen met materieel van steeds mindere kwaliteit om hun verliezen te compenseren. Kan dit op iets langere termijn een rol spelen hoe de oorlog zich gaat afspelen de komende maanden? Of wegen de hoeveelheid mijnen en constante aanvoer van mindere troepen hier tegenop?
En dit gaat gewoon een logistieke oorlog worden. Mm-hmm. En dit gaat, daar wijst alles op, ook een langdurige oorlog worden. En daar verwijst deze vraag naar. Ik vind dat een volkomen terechte constatering. Waarschijnlijk gaan we die kant op.
En klopt de analyse ook dat de Oekraïners naarmate de tijd voordat misschien verbeteringen in hun materieel gaan zien?
Dat is ongetwijfeld waar. Aan de andere kant, Oekraïne is een veel kleiner land dan Rusland. Als je kijkt naar de personele componenten, in principe kan Poetin veel meer mobiliseren. Poetin hoopt deze oorlog op tijd te kunnen winnen. En dan kijkt hij ook naar de Verenigde Staten. Als daar Trump aan de macht komt, dan ziet de wereld er weer anders uit. Kortom, er speelt van alles. Maar één ding weten we. Poetin denkt, ik kan deze oorlog alleen op tijd winnen. Ik kan nog 2-3 jaar uithouden met mijn eigen productiecapaciteit. Met mensen die ik heb. En het Westen gaat zwak worden. Ja, dat komt weer terug op de vraag die we vaker stellen. Zijn wij in het Westen bereid om net zo vol te houden als dat nodig is? Beschouwen wij dit als onze oorlog? En dat is natuurlijk een cruciale vraag. Tot nu toe is het antwoord ja. Dat is ook wel de link met veel nieuws. Wat er gaat gebeuren. NAVO-top. Ook daar is het antwoord ja. Maar er zijn steeds meer signalen. En dat zie je ook in de geschiedenis. Zie je dat, hè? Als fronten tot stilstand komen, dan is het heel moeilijk om weer beweging in fronten te krijgen. Want beide partijen gaan natuurlijk het terrein helemaal conditioneren om elke beweging van een tegenstander moeilijker te maken. Nou, dat zie je nu gebeuren. Ik wil niet zeggen dat je daar niet kunt doorbreken. En dat is nog steeds een reële optie. Ook terug naar de vorige vraag. Dat je wel degelijk nog een doorbraak kunt doen. Maar je ziet wel dat Oekraïne heel behoedzaam is met de slijtage van eigen wil. En probeert door ze slim in te zetten. En niet zoals de Duits zou zeggen met brachiaal geweld op die vijand af. En dan te kijken waar de mogelijkheid is om alsnog geconcentreerd offensief te gaan worden. Maar je moet ook heel zuinig zijn met je middelen. En het is heel opvallend. F-16, Leopard 1. Men is al aan het plannen voor volgend jaar. Wat hebben we volgend jaar nog? De productiecapaciteit in Europa die aan het oplopen is. Nu die productiebanden gaan stijgen. Dit kan wel eens een hele lange oorlog worden. Een war van logistics.
Ja, ik wil even een zinnetje eruit pakken wat Mart zegt. Want daar wil ik toch wel even nog wat meer beeld aan geven. Dat is dat Poetin kan meer mobiliseren. Dat is een optie voor Poetin. Maar die optie wordt wel steeds lastiger voor hem. Door het gedoe wat met Prigozhin wat er is geweest, die echt heeft aangetoond van, of in ieder geval gezegd heeft van de ware reden voor de oorlog ligt echt compleet anders. Als ik nou even refereer aan wat ik net zei, dat er nu dus vrouwen publiekelijk met een video gewoon twijfels hebben over van zijn jullie wel goed bezig en er zijn heel veel verliezen in de eenheid waar onze mannen, onze zonen zitten, de leidinggevenden die zien ze niet, die krijgen ze niet te pakken, er wordt slecht leiding gegeven. Als dat soort signalen er zijn, dan wordt het voor Poetin steeds lastiger om een volgende mobilisatieslag, laat staan een hele grote, af te kondigen.
Ja. Je noemt Prigozhin. Beetje stil op dat front, al hebben we van de week wel één keer wat van hem gehoord. Wat zijn de ontwikkelingen daar?
Nou ja, eigenlijk moet je dan niet naar Prigozhin kijken, maar moet je kijken naar wat er met de Wagner-groep aan de hand is. Mm-hmm. Want als ik de signalen mag geloven, dan probeert hij in Wit-Rusland, probeert hij zijn Wagner-imperium overeind te houden en ook in het buitenland. Terwijl tegenstrijdig eigenlijk in Rusland wordt het gewoon eigenlijk ontmanteld. Ik denk dat het het beste woord is. We krijgen duidelijke signalen dat zijn mediagroep, die wordt gekortwiekt. Hij schijnt een trollenfabriek te hebben gehad, die wordt ook gekortwiekt. Zijn recrutering, waarvan eerst werd gezegd dat gaat gewoon door, krijgen we nu signalen dat hij in ieder geval een maand stilgelegd wordt. De Amerikanen hebben aangegeven dat er Russische ambtenaren naar onder andere Syrië en Mali zijn gegaan om daar de contacten van de Wagner-groep onder het licht te houden en andere afspraken te maken. Dus je ziet dat in de Russische Federatie wordt de Wagner-groep, zo te zien, helemaal ontmanteld. En hij probeert bij Lukashenko probeert hij nu in Wit-Rusland overeind te houden en misschien wat te redden wat er te redden valt voor hem.
Ja. Wil je nog op aanhaken, Mart?
Nee, dat komt een keer terug. Ja. Dat zijn allemaal ervaren militairen die voor een groot deel hebben gediend in het Russische leger. Die kun je niet zomaar integreren in het Russische leger, want die dragen wel een geschiedenis met zich mee. Hè?
Ja.
Ze zijn niet voor niks uit het Russische leger gegaan. Ze werden beter betaald bij de Wagnergroep, betere uitrusting, successen behaald. Beschouwen zichzelf toch als een elite. Ja, als je die gaat integreren in het Russische leger, dan vraag of het überhaupt lukt.
Ja, dus, daar heb ik ook mijn bedenkingen bij. Maar Shoigu, de minister van Defensie, is echt bezig om meer grip te krijgen op die private military companies. Hè. Dat contract wat hij heeft afgesproken, of eigenlijk verplicht heeft gesteld, waar iedereen heeft getekend, behalve Prigozhin. Nou, we weten hoe dat afgelopen is.
Ja, dus als het lukt, is dat wel potentieel een grote impuls voor het Russische leger.
Maar het laat ook zien dat de vijf mensen dicht bij de top van Poetin, hè, waaronder Shoigu, waaronder Gerasimov, die laten niet zomaar vallen.
Nee.
Dat is echt een, als je bijna zegt, dat is een team, maar dat heeft dan een veel te positieve connotatie. maar die laten elkaar niet vallen, net als de directeur van de FSB. En dan weet je ook precies met wat voor vijand hier te maken hebt.
Ja, daar zit nog een aparte. Want dan zie je ook hoe raar dat in elkaar steekt daar. Want Shoigu met het ministerie van Defensie is dus bezig die grip op die private military companies te krijgen. Shoigu is met een PR-offensiefje bezig. Hè. Houdt verhalen dat ze 2500 voertuigen hebben afgeschoten van de Oekraïners. En dan bedoelt hij mijn reguliere strijdkrachten. Maar Shoigu is nu ook begonnen grip te krijgen op militaire Russische bloggers. En dat zijn veelal rechtsnationalisten. En die hebben altijd de steun van Poetin gehad. En Shoigu is dus nu net met iets bezig en Poetin is nog stil. Die bemoeit zich daar blijkbaar nog niet mee. En dan zie je dat het is voortdurend elkaar aftasten, ook daarbij in die top. En dat schuurt tegen elkaar aan en ondertussen moeten ze elkaar vasthouden.
Maar volgens mij zal Shoigu niks doen buiten medeweten van Poetin.
We zullen het zien.
Echt een puppet anders.
Hoe ver die daarin kan gaan.
Spannend. Even voor we door gaan praten over de NAVO, wil ik nog even bij jullie stilstaan bij een artikel dat vorige week in NRC stond. Kantartikel, we kregen ook vragen van luisteraars van, wat vinden de veldheren hiervan? De artikel had als titel hoe onderzoek naar nazi-uitingen binnen het leger werd gesaboteerd. Defensie maakt zich zorgen over haar aantrekkingskracht op rechtsradicalen. In een appgroep werd gesproken over, ik quote maar even, teringjoden. En op een Duits oefenterrein brachten militairen volgens een hoorverslag meervoudig de Hitlergroet, ook in uniform. Racistische uitingen kwamen er veel voorbij in dat artikel. Twee belangrijke onderzoeken naar dit gedrag onder de militairen, die zijn stuk gelopen door interne tegenwerking. Herkennen jullie dat? Die angst die wordt geschetst, de aantrekkingskracht van de krijgsmacht op extreemrechtse types?
Ja.
Dus, kijk, als we de illusie hebben dat de krijgsmacht bestaat uit ideale schoonzonen, kan ik je uit de droom helpen.
Dat is niet zo.
Nee, dat is niet zo. Nee.
Nee, maar dat die aantrekkingskracht er best is, dat geloof ik best wel.
Mm-hmm. Heb je het ook gezien in je eigen loopbaan?
Nee, eigenlijk heb ik geen rechtsextremistische dingen meegemaakt, voor zover ik mij kan herinneren. Dat wil niet zeggen dat ik geen verkeerd gedrag heb meegemaakt, maar dat lag in een ander vlak. En daar heb ik ook altijd op geacteerd. En ik word dus best wel triest van deze berichten. Eén, vanwege het feit dat dit soort symptomen er zijn. En misschien druk ik het nu te zacht uit, symptomen. Maar aan de andere kant, dat blijkbaar onderzoek ernaar niet afdoende wordt gedaan.
Ja, en zelfs wordt tegengewerkt.
Ja, en zelfs wordt tegengewerkt. Dat vind ik eigenlijk onbestaanbaar.
Mm-hmm. Maar ik voer eraan toe, dit is een lijnverantwoordelijkheid.
Wat betekent dat?
Dat bedoel je, dat is een commandantenverantwoordelijkheid. Als dit gebeurt, hè, dan Nederland heeft een beetje de neiging om alles langzamerhand onafhankelijk te onderzoeken door onafhankelijke commissies. Maar het is een lijnverantwoordelijkheid. Het heeft iets te maken met vorming van je officieren en je onderofficieren. En ik ga nu misschien een beetje boutenstelling doen. Maar de afgelopen jaren hebben we enorm bezuinigd op de krijgsmacht. Een van de consequenties daarvan is dat jouw opleidingen van je officieren en onderofficieren zijn bekort. Nu gaat het anders, maar die zijn bekort. Wat gaat er als eerste af? Je leert mensen vaardigheden, hoe ze wapens moeten bedienen, voertuigen moeten rijden. Maar vorming, het evalueren, het terugkoppelen van mensen. Hoe is jouw gedrag? Hoe kun je het anders doen? Dat is ermee onder de rit gekomen. En er is natuurlijk geen direct causaal verband. Maar je kunt je ogen niet sluiten voor het feit dat er enorm is bekort op de kwaliteit en de duur van opleidingen bij Defensie. En het feit dat dit soort dingen gebeuren. Want nogmaals, dit is een kaderverantwoordelijkheid. Die moeten daarop ingrijpen. En het zegt dus ook wat over de staat waarin we Defensie afgelopen 10 jaar hebben gebracht met z'n allen. Mm-hmm. Het begint met lijnverantwoordelijkheid en opleiding en vorming van je officieren en onderofficieren. Dat zijn degenen die moeten zeggen, dit is niet acceptabel. Dit is geen gedrag wat wij willen zien. We gaan even bij elkaar zitten en dan gaan we anders doen.
Ben je het mee eens, Peter?
Ik vind vorming heb ik altijd heel erg belangrijk gevonden. Ik heb vaak gezegd, als je aan managers vraagt van investeer jij in je mensen, dan hebben ze het over trainingen en opleidingen. Maar als je aan een leider vraagt, investeer je in je mensen, dan heeft hij het over trainingen, opleidingen en vooral vorming. Want je moet de waarde waar jij voor staat en de waarde van de krijgsmacht zijn onze waarden. Als BV Nederland, om het zo maar te zeggen. Die moet je wel tussen de oren van je mensen brengen. En dan word ik best wel een beetje, laat ik maar zeggen, nerveus als ik in dat artikel leest dat jarenlang op de KMA een groep met elkaar heeft lopen appen en dit soort termen heeft geuit. Kijk, en ik ga niks bagatelliseren, maar in de krijgsmacht, Mart zei het al, er lopen niet ideale schoonzonen en schoondochters rond. We krijgen van alles uit de samenleving. Die moet je juist in vorm. Maar daar is wel soms een wat ruwere manier van omgangsvorm. Als je altijd in het veld zit, dan wordt er een keer een rauwe grap gemaakt en dan wordt er een keer een kreet geslaagd die niet kan. Daar kan ik nog mee leven. Maar de stap naar het vervolg is dan heel snel gemaakt. En dat is het moment waarop formele of informele leiders moeten zeggen, tot hier en niet verder. En dat is in ieder geval niet gebeurd.
Ik las ook in het artikel heel duidelijk, iemand zei, de eerste grap is nooit het ergst. En vanaf daar kom je op een soort glijdende schaal. Terwijl ik stel me voor, een commandant moet bij die eerste grap al een keer zeggen, luister, dit tolereren we niet.
Dat doen we hier niet.
Ja. En dat is dus niet gebeurd.
Ja, en dat is dus blijkbaar niet of niet afdoende gebeurd. En ja, we moeten ons wel realiseren, die jongelui die op de Koninklijke Militaire Academie zitten en die zo'n appgroep samen hadden, dat zijn nu de bazen van 40, misschien inmiddels wel 100 of 150 militairen. Ja. En jij moet daar
schrik ik ook wel een beetje van eigenlijk.
Jij moet daar degene zijn die zegt tot hier en niet verder.
Ja.
Dus ik hoop dat die mensen in ieder geval zelf doorhebben dat wat ze op de KMA hebben gedaan, dat niet kon. En anders dat er anderen zijn die hun heel snel corrigeren. Kijk, ik heb al gezegd dat ik het geluk heb gehad dat ik, toen ik als jong luitenant begon, dat ik met een paar mensen om me heen hadden die mij ook op mijn gedrag corrigeerden. Want ik was hartstikke goed in het verbaal afbreken van mensen.
Ook niet de allerbraafste studenten, toch?
Ja, nee.
Maar dat was ik. Dat zit ook een beetje ingebakken in het internaatsysteem van de KMA. Ja. Want je hebt wel een beroepsbeeld, maar je weet nog niet hoe het beroep echt is. Dus je denkt dat bepaalde normen en waarden van belang zijn die het in de praktijk helemaal niet zijn. Dat moet je leren als je officier bent. Dus het is ook een leeromgeving. Maar nogmaals, zeker van kadetten, hè, het is echt storend dat dit zo is. Maar het is ook echt een leiderschapsding. Hier moet je heel vroegtijdig op ingrijpen. En het feit dat dat over de volle breedte misschien niet altijd is gebeurd, moet je ook afvragen, hoe kun je niet los van de personen daarop aanspreken? Hoe kun je dan voorkomen dat de toekomst weer gebeurt? En dat is en blijft vorming.
Dan gaan we door naar het hoofdonderwerp van deze week, de NAVO. Volgende week op dinsdag en woensdag is er die belangrijke top in Vilnius, Litouwen. Mart, waarom wordt die top, denk jij, eigenlijk belangrijk?
Omdat dat eigenlijk aangeeft in heel concrete duiding hoe NAVO reageert op de dreiging uit Rusland. Dus het is niet meer in theorie, maar het is heel concreet. Hoe gaan we de commandostructuur aanpassen? Hoe gaan we eenheden een hoge graad van gereedheid geven? Hoe gaan we eenheden verder naar het oosten positioneren? En hoe gaan we onze krijgsmachten aanpassen aan de hernieuwde dreiging? Dus geen theorie, het is gewoon echt. Hè? Ook de financiële vraag die erbij komt, omtrent het investeren van 2% van je BNP, komt allemaal op tafel daar. En dit is dus echt een richtinggevende conferentie. Want normaal gesproken, ja, werd die cyclus bijvoorbeeld van wat heb je nodig voor defensie de komende jaren, werd per land een beetje doorlopen. En dan week Nederland daar gewoon vrolijk vanaf.
Beetje formaliteit.
De vrijheid van handelen van de landen gaat nu echt minder worden vanwege de acute dreiging. En dat is echt een hele nieuwe dimensie binnen NAVO. En even terug naar de geschiedenis. Mm-hmm. Vier jaar geleden was NAVO hersendood. Volgens de Franse president. Er is wel heel veel veranderd in die tijd.
Ja. Peter, belangrijke conferentie om naar uit te kijken?
Jazeker. En de locatie geeft nog even het gewicht aan in Vilnius.
Mm-hmm. Waarom?
De Baltische Staten en een aantal Oost-Europese landen, die kunnen zich nog maar al te goed herinneren dat zij onder het Russisch regime zaten in het Warschau-pact. Daar willen ze nooit meer naar terug. Je ziet ook dat de Baltische Staten echt voorvliegers binnen de NAVO zijn voor strakke maatregelen, goede defensiebudgetten, goede defensieorganisatie. Want zij voelen de dreiging echt wel. Dus veel nieuws. Ja, je kunt er bijna tastbaar maken wat er aan de hand is.
En is er iets specifieks waar jullie op gaan letten volgende week?
Ja, uiteindelijk, wat gaan we tegen Oekraïne zeggen?
Mm-hmm.
Ja, en wat er ongetwijfeld gaat komen, en die geruchten zijn ook al door, is hoe NATO zijn troepen in de toekomst gaat dimensioneren. En één ding is hartstikke duidelijk. Er komt een vraag aan dat de troepen op de grond, en met name de brigades, dat zijn zeg maar de eenheden van 3.000-4.000 man, zeg maar de orkesten waarmee de krijgsmachten werken, waaraan alle functionaliteit zitten, van staf tot gevechtseenheden, die gaan veel meer gedimensioneerd worden op het kunnen vechten in een grootschalig conflict. Met meer gevechtskracht, maar ook meer brigades met zware middelen. Dat gaat echt een enorme inspanning vergen. Want er zijn nu al verhalen dat je 7-8 van die brigades extra moet positioneren binnen Europa zelf. En dat vereist grote investeringen. En dat betreft is totaal anders dan 8 jaar geleden. Hè? De vraag die we nu stellen.
Ja. Dus laten we even een stap terugzetten in de tijd. NAVO 4 jaar geleden werd hersendood genoemd. Maar als we nog even wat verder teruggaan, hoe is die NAVO ooit ontstaan?
Ja, NAVO is eigenlijk ooit ontstaan als reactie op de dreiging van het Warschau-pact. En eigenlijk speelde al aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, waren al Amerikanen uitermate beducht dat het nieuwe conflict op het wereldtoneel zou gaan tussen de Sovjet-Unie en het Vrije Westen. Ja, nee, Churchill al helemaal niet. Die was heel duidelijk in. Dus dat zou eigenlijk al komen. En er zijn eigenlijk twee ontwikkelingen naast elkaar gegaan. Het feit dat mensen als Adenauer, Schumann, Monnet en Marshall hebben gezegd, wij moeten Europa verenigen. Dus met name de kloof tussen Frankrijk en Duitsland dichten na 3 oorlogen. Eerste, Tweede Wereldoorlog en 1870. En we moeten NAVO laten ontstaan. En Nederland is een van de voorvechters van geweest, waarbij in de vroege fase van NAVO een van de grote vraagstukken was: hoe gaan we Duitsland bij NAVO betrekken? Dat was echt wel een politieke balanceeract, maar iedereen voelde wel, we hebben ook de slagkracht van Duitsland nodig om een tegenwicht te kunnen bieden aan het Warschau-pact. Dus daarom viert ze ook het jubileum van NAVO, maar NAVO is echt een directe reactie op een toen ondervonden dreiging vanuit het Warschau-pact. En daarom ook eigenlijk per definitie ook een defensief bondgenootschap.
Ja, en natuurlijk wilden we de Duitsers naar binnen hebben. De Britten hebben daar een mooi gezegd over. Hè? You better have them standing inside, pissing outside. And standing outside, pissing inside. Ja, als je de Duitsers bij jou naar binnen trekt. En je maakt ze uiteindelijk, ook al is er van alles gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Maar je maakt ze uiteindelijk deelgenoot van de gezamenlijke maken van de geschiedenis. De nieuwe geschiedenis, je toekomst heet dat. Dan sta je veel sterker. Ja.
En toen, we zitten een beetje in de periode Koude Oorlog. Hè? Wat was toen de rol van NAVO?
Dat was heel simpel. De Amerikanen moesten betrokken blijven bij Europa. En de Russen moesten we uit Europa houden. In ieder geval uit ons deel van Europa.
Keep the Yanks in and the Russians out.
Ja, ja, zo simpel was het. En we hadden met z'n allen best wel door. Dat ja, Tweede Wereldoorlog, zoiets, dat willen we niet meer. Dus we begrepen ook wel dat die nucleaire paraplu van de Amerikanen. Dat die tegenwicht bood aan wat de Russen allemaal op de mat gingen stellen. Dus die rol van NAVO was eigenlijk vrij duidelijk. En het mooie is, ik heb toen de Berlijnse muur viel, had ik een functie in de defensiestaf. En moest ik zaken doen met allerlei Oost-Europese landen. En mijn paspoort zat ook vol met stempels van die landen. En die lui wilden maar één ding. Nee, we willen helemaal niet over de EU praten. Vonden ze niet belangrijk. Ze wilden lid worden van de NAVO. Want daar had je de beste veiligheidsgarantie en kon je de Russen buiten houden. Dat geeft aan hoe belangrijk de NAVO toen was. En we komen er nu weer achter dat dit nog steeds is.
En NAVO is best wel wat meer dan wat je op de mat brengt. Hè? Maar in Afghanistan heb ik gezien dat NAVO ook qua procedures, qua afstemmen tussen krijgsmachten, een ongelooflijke waarde heeft. Hè? Ik bedoel, als jij als voorwaartse waarnemer een vliegtuig op een doel moet praten, die procedures allemaal in het Engels, allemaal gestandaardiseerd. En of je nou een Belgische vlieger hebt met een Nederlandse waarnemer op de grond, of een Duits vliegtuig of een Amerikaans vliegtuig, maakt niet uit. Er is maar één keer fout gegaan en dat was met een Schot als forward air controller en een Fransman in de lucht. Ja, dan gaat Engels een keertje fout. Maar dat gaat wel goed. Ook de protocollen bijvoorbeeld voor gewonden, hoe wij die behandelden elke dag. Hè, tientallen in Afghanistan. Dat waren standaard protocollen door NAVO ontworpen. Dus je hebt gewoon een backbone in procedures, in kennis, in voorschriften, in tactieken, die het heel makkelijk maken om tot op het laagste niveau gewoon met andere landen heel close samen te werken. Dat is ook NAVO. Dat vergeten we wel eens.
Ja, maar het is ook gewoon het hele simpele feit van het NATO spelalfabet.
Ja. Het NATO spelalfabet. Ja.
Ja. Iedereen heeft het over Alpha, Bravo, Charlie en ga maar zo maar door. Zo spellen we het alfabet. Dus we kunnen dankzij dat soort simpele dingen die in de NAVO gestandardiseerd zijn, kunnen we gewoon met elkaar communiceren.
En dat is echt een soort wijsheid die in de afgelopen decennia is opgebouwd, stel ik me voor. Dus het is ook de beste optie die we nu hebben, stel ik me voor.
Ja, zeker. En de NAVO heeft dat zelf ook wel ervaren. En die hebben op een gegeven moment ook eigenlijk vanaf het begin al geroepen van, we hebben dus een open deurbeleid. Dus als jij aan onze waarden en normen voldoet en je bent een Europees land, dan kun je in beginsel vragen om erbij te komen.
Ja, jij hebt als commandant der strijdkrachten NAVO-vergaderingen bijgewoond.
Ja, ja.
Wat wordt daar besproken?
Van alles, van geostrategisch tot militaire zaken. Maar het hangt er maar vanaf met wie je daar zit. Kijk, als je de heads of state hebt, dan komen toch meer op geostrategische dingen terecht. Zit je met de ministers van Buitenlandse Zaken, dan is het toch meer op het diplomatieke terrein. Zit je met de ministers van Defensie, dan kom je al meer in het militaire bereik. Maar zit je met de commandanten de strijdkracht alleen, dan praat je echt over militaire zaken. Nou, in mijn tijd was het item natuurlijk de missies. Dus daar besteden we veel tijd aan. Maar ik heb ook letterlijk in de NUC gezeten en de NRC. En de NUC was de NATO-Ukraine Committee en de NRC was de NATO-Russia Committee. Dus één keer per jaar kwam onze Oekraïnse en onze Russische collega kwam naar de NAVO-CDS'en toe. Om daar, en dan hadden we wel een uur of anderhalf uur voor die heren. Ja, dat geeft even aan hoe we toen naar de wereld keken.
Ja, veel veranderd.
Ja, is echt veranderd. En dat was toch, die vergaderingen waren toch voor een groot deel een rituele dans om het gesprek gaande te houden. Want we wisten dat we op een heleboel dingen het niet met elkaar eens waren. Maar om in ieder geval de kanalen open te houden en elkaar te zien, zodat je elkaar een keer in de ogen kon kijken. Maar het was niet meer dan een uur, anderhalf uur.
En de geschiedenis vanavond is ook niet altijd zonder slag of stoot gaan. Hè? We hebben de Fransen gezien die eruit gingen. Later weer terugkwamen. We waren zo opgesteld in West-Duitsland.
Dan moeten we even helder hebben. De Fransen gingen niet uit de NAVO, maar gingen
niet
uit de militaire
politieke structuur. Uit het militaire deel. Maar we hadden ook zo opgesteld in Duitsland, dat als de Russen zouden aanvallen, alle landen ook gelijk een oorlog zouden zijn. Hè? Dus noord van ons hadden wij Duitsers en we hadden Belgen, we hadden Amerikanen, we hadden Duitsers. Dus we hadden geen Duitsers voorop en dan Amerikanen en Nederlands erachter. Iedereen zat aan de frontlijn. Dus als de Russen zouden aanvallen, dan was je ook allemaal gelijk in oorlog.
Ja.
En zo was het ook echt opgesteld. En dat is fascinerend om te doen. Maar het is voor een hele keten met allemaal verschillende landen die overal zaten. Dat was echt een NAVO. En dan had je ook nog hele grote oefeningen binnen een NAVO-verband. Er werd gepland. En Nederland speelde daar een cruciale rol in. Bijvoorbeeld heel Schiphol werd helemaal platgelegd. Want we hadden allemaal materiaal van Amerikanen hier. In overal gebouwen waar de voertuigen klaar stonden. De Amerikanen werden ingevlogen met vliegtuigen op Schiphol. En door tank ophalen in Hogeveen en door naar het oosten. Dat vergeten we wel eens, maar we spelen een cruciale rol.
Onze havens.
En de havens, cruciale rol. Dus NAVO heeft ze ook heel veel gebracht. En we waren echt een doorvoerhaven voor NAVO. Hele logistieke hub. Het is niet voor niks dat de Russen daar ook naar keken als ze toch kernwapens gingen gooien.
Ja.
En ze dan ook van die paddenstoeltjes op Rotterdam en op Schiphol.
Ja, ja, dat is vaak genoeg natuurlijk. Volgende week die top. Een van de agendapunten is ook de toetreding van nieuwe landen. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk?
Ja, dan moeten we toch terug naar de geschiedenis, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. En dan wil ik wel eerst zeggen dat in 2008 is er al bij de NAVO besloten dat Georgië en Oekraïne op termijn in de toekomst lid konden worden. Dus dat hebben we al tegen die landen gezegd. Maar er is ooit bedacht van, ja, er komen meer landen bij. Inmiddels zijn het er 31. Hoe gaan we dat doen? En toen hebben ze een soort toetredingsproces, hebben we gewoon een protocol van neergezet. En dan gaan er eerst gesprekken plaatsvinden. Dan moet dat land, dat heet een letter of intent, die moet aan de NAVO dan een brief geven van wij willen eigenlijk wel bij de club. Nou, dan gaan we allemaal protocollen maken. Die moeten weer geratificeerd worden uiteindelijk door alle landen. Dus alle 31 landen moeten wel instemmen met het nieuwe lid. En dan gaat het gebeuren. Nou, en om dat proces een beetje te begeleiden, hebben we toen bedacht dat er een membership action plan moet komen. En dat is een op maat gemaakt plan voor een land. Nou, momenteel hebben we die voor Bosnië-Herzegovina, voor Georgië, voor Zweden, maar die zijn eigenlijk al klaar, en voor de Oekraïne. En ik heb gehoord dat ik te veel de Oekraïne zeg.
Ik hoorde het je ook zeggen, proberen. Ik dacht ik grijp niet in.
Ja, ik moet Oekraïne zeggen.
Ja, ja, ja.
Maar dat zit blijkbaar ergens vast in mijn systeem. Maar dat Membership Action Plan wordt dus op maat gemaakt voor die landen. En dat houdt in, je krijgt advies, ondersteuning. We helpen je met opleidingen om uiteindelijk zo goed mogelijk klaar te zijn om lid te worden van de NAVO. Maar we hebben wel gezegd, al 1995, dan moet je wel aan een paar dingen voldoen. En dat is dat is nogal wat. Want je moet een democratisch politiek systeem hebben. En dat moet ook nog gebaseerd zijn op markteconomie. Nou, we vragen nogal wat, hè, als veiligheidsorganisatie. Je moet minderheden in je land op een juiste manier behandelen. Waarom hebben we dat gevraagd? Omdat als je naar het oosten van Europa kijkt, overal over de grenzen heen zijn wel bevolkingsgroepen van een andere etniciteit. En als je daar niet goed mee omgaat, dan hebben we dus intern opeens allerlei gebakkelei. Dus je moet netjes met minderheden omgaan. Je moet steun hebben voor vreedzame oplossingen van conflicten. Je moet bereid zijn, ook zo'n hele mooie, om bij te dragen aan het militaire establishment, de militaire capaciteit van de NAVO. Dat is op zich een vreemde, want IJsland is al lang lid en die heeft niet eens een krijgsmacht. Maar aan de nieuwe landen vragen we dat wel. Dus dat soort vragen worden wel gesteld en die worden in dat Membership Action Plan met jouw land besproken. Waar sta je?
Ja.
En
als
je
die lijst nou even op Oekraïne projecteer, verwachten jullie dan dat Oekraïne erbij gaat komen?
Nou, op korte termijn, zolang deze oorlog duurt, gaat Oekraïne daar niet bij komen. Ligt ook politiek veel te gevoelig.
Ja,
hè?
Ja.
Het zal heel wat zijn als Zweden kan toetreden met de bezwaren die Erdogan nu weer heeft. Maar als je naar de geschiedenis kijkt vanavond, is het wel super interessant hoe het ooit is ontstaan. Want Nederland is een van de founding members geweest. Hè? Maar we waren ook weer typisch Nederlands. We zaten volgens mij in Fontainebleau. En de voorzitter van NAVO vroeg, en hoeveel divisies gaat Nederland inbrengen? Divisies is een eenheid van 10.000 man. En Jozef Luns zat daar en die wist niet precies wat het antwoord zou moeten zijn. Dus die stak zijn hand op en die wilde wat roepen. Waarop de voorzitter gelijk, er zijn 5 divisies. We hadden er maar 3.
Ja.
Dus die hebben de naam gegeven, de eerste divisie, de 4e divisie en de 5e divisie. Onder het rookgordijn dat die 2e en 3e nog wel een keer zouden gaan komen. Dus het is ook weer een typisch taaltje Nederlands. Nederlands wat groter voor dan dat we waren. Maar zo is NAVO is ontstaan. En Nederland zowel bij zeg maar de wat nu de Europese Unie is als de NAVO waren voorlopers. Dus wij zijn altijd wel met België daar wel visie gehad dat het cruciaal was. En eigenlijk zijn we dus, waar we voor de Tweede Wereldoorlog een neutraliteitsbeleid hadden, zijn we na de oorlog een van de trouwste leden geworden van de Europese Unie en NAVO.
En ook heel nadrukkelijk altijd een voorvechter geweest van die transatlantische band.
Ja.
Ja, we hebben altijd geprobeerd om die Amerikanen toch vooral bij Europa te blijven betrekken.
En nu komt er volgende week, kunnen we ook een lange termijn visie verwachten. Dat was ook al in de media te lezen. Brigades erbij, plus 300.000 militairen in verhoogde staat van paraatheid. Van voorbereiding, sorry, ik zeg het verkeerd. Hoe ziet dat eruit?
Nou, dat is niet zo moeilijk. Hè? En wij werken, het is nooit zo dat het eenheid altijd klaar is. Je moet eenheid opnieuw vullen, nieuw materieel doen. En je werkt op. Hè? En je begint met iedereen zijn geweer kan schieten. En dan zorg je dat de groep goed kan optreden. En dan een peloton van 40 man. Dat integreer je weer in een compagnie van 120 man. Dus je werkt van klein naar groot. En dat kost gewoon tijd. Hè? Je hebt niet allemaal oefentreinen waar dat kan. Je hebt soms schaarse leermiddelen die je daarvoor nodig hebt. Dat kost tijd. En dat kost dus ook geld. En dus je hebt nooit alle eenheden in de hoogste staat van praten. Dat is onmogelijk. Wat NATO nu gaat doen is zeggen, ja, we gaan meer eenheden in de hoogste staat van praten zetten. Dat betekent dat je meer voorraden moet hebben. Dat betekent dat je meer oefentreinen moet hebben. Dat betekent dat je meer reservedelen moet hebben. Want je voertuigen moeten meer inzetbaar zijn. Dat je een hogere personele vulling moet hebben. Dus dat gaat hele grote consequenties hebben voor de inzetbaarheid van de krijgsmacht. Dat kan niet anders. En dat kost dus heel veel geld. Dus praat niet eens over hardware. Nee, je praat gewoon over je opleidingssystematiek.
Ja, en landen moeten dus nadrukkelijker gaan leveren. Landen zullen harder op hun toezeggingen worden aangesproken door de NAVO.
Ja.
En ja, er is eigenlijk weinig kans om nog te duiken. Ja.
Nou kijken wij naar de NAVO-top over een week. Op dit moment, of eigenlijk afgelopen dagen, was er ook de SCO, de Shanghai Cooperation Organization. Nog heel even kort daarbij stilstaan. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar, Peter?
Nou ja, in 2001... hebben de Chinezen samen met de Russen het initiatief genomen om deze organisatie op te zetten. En dat was eigenlijk een tegenwicht tegen de NAVO, maar ook wel tegen de Amerikanen. En ja, als je dan kijkt welke landen daarin zitten, dan heb je het over China, Rusland, India, Pakistan. Dan drie stanlanden, Kirgizië. En ik begrijp dat Iran nu van aspirant lid, waarnemer, is toegetreden tot de club. Nou, dan heb je een leuke club mensen bij elkaar. om het maar zo te zeggen. Mensen. Maar die wel meer dan 40% van de wereldbevolking vertegenwoordigen.
Ja.
Dus je kunt er schamper over doen, maar het is nogal wat. En ja, ook daar, het zijn natuurlijk niet allemaal vrienden van elkaar. Want we hebben het al eerder gehad over de relatie tussen Rusland en China. Maar Pakistan en India zitten daar samen aan de tafel. Nou, die kijken voortdurend naar elkaar.
Is de militaire organisatie?
Nou, aanvankelijk werd het toch meer ingezet als een diplomatieke, politieke ontwikkelingsorganisatie. Maar tegenwoordig, en Modi heeft het nog een keer gezegd, want India regelt het dit jaar. Modi heeft het bij de opening nog een keer gezegd. Hè, het gaat ons ook om veiligheid, economische ontwikkeling.
Ja.
Maar ja, hij heeft er ook bij gezegd in zijn toespraak. Er moet respect zijn voor soevereiniteit. En er moet respect zijn voor territoriale integriteit. Nou, ik weet niet hoe ze daar tegenaan kijken met wat de Russen nu aan het doen zijn. En als Modi dat zegt, zegt hij dat dus ook tegen meneer Xi. Waar hij nog steeds in de bergen daar een akkefietje heeft. Want met z'n tweeën vinden ze nog steeds dat een stukje grond van hun is.
Ja.
Dus het zijn allemaal geen vrienden van elkaar daar. Maar het is wel een heel groot blok. En er zijn nog steeds landen moet ik zeggen, die daarbij willen. Maar dan heb je het over Wit-Rusland en Afghanistan, Mongolië. Nou, dat zijn ook wel landen met een paar probleempjes, om het zo maar te zeggen.
Misschien goed om even te zeggen dat het ook wel een beetje voor NAVO geldt. Het is groter dan NAVO zelf. Australië en Nieuw-Zeeland zijn eigenlijk volledig ingebonden in een veiligheidsstructuur met Canada, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. En qua procedure schuurt ook heel dicht tegen NAVO aan. Je hebt landen als Oostenrijk die een aparte status hebben. Maar NAVO is ook wel groter dan alleen dat. Dus je ziet dus dat zich een aantal blokken beginnen te vormen. Waarbij de hele NAVO qua structuur en met name qua organisatie intern verder gevorderd is dan het instituut van Shanghai. Maar het zegt wel iets over onze positie in de wereld en de westerse dominantie die wij denken te hebben. Die gaat ter discussie staan.
Laten we nog een paar vragen van luisteraars over de NAVO beantwoorden. Jeroen Reinaerts heeft ons een bericht gestuurd. Hij schrijft ons: Oekraïne en Rusland hebben een deel van de bevolking gemobiliseerd. Hoe zit dat eigenlijk bij ons? Stel de NAVO en Rusland komen in oorlog. Moet ik mij dan als bijna veertiger zonder militaire achtergrond zorgen maken dat ik ergens in een loopgraaf in pakweg Duitsland terechtkom?
Nou, als je kaart leest, fouten maakt wel.
Moet je even uitleggen.
En als je van graven houdt ook. Nee, we hebben in Nederland op dit moment geen significante mobilisabele component. We hebben wel reservisten die voor een gedeelte de krijgsmacht kunnen aanvullen. We hebben ook reservisten die voor nationale taken zijn opgeleid. We hebben ook reservisten die op missies kunnen omdat ze een speciale vaardigheid hebben. Bijvoorbeeld weten alles van hoe je banken moet opzetten of geneeskundige zorg verlenen. Maar we hebben geen groot mobilisabele component meer in ons leger. Die hebben niet. Het sluit niet dat hij ooit weer een keer komt afhankelijk van de dreiging, maar op dit moment niet. Maar mocht je toch iets willen, zou ik zeggen, je kunt je zo aanmelden bij de Nationale Reserve. Is om de hoek bij je. Dus ga je gaan.
Is dat overigens geen zwakte? Dat lijkt me een enorme kracht van Rusland, die mobilisatie die maar door kan gaan. Maar als maar NAVO ook, kunnen we dat dus niet.
Ook daar kan de mobilisatie niet doorgaan. Want je hebt kaderleden nodig, munitie, schietterreinen, geweren, kazernes. Dat houdt ook. Eigenlijk is het Russische leger in zijn volledigheid eigenlijk ingezet.
Ja.
Ook om de verliezen te compenseren die ze nu hebben. Dus dat is alles behalve makkelijk. En bovendien, je ziet dat de industrie anders dan vroeger heeft natuurlijk grote moeite om überhaupt nog grote krijgsmachten op de been te kunnen krijgen. Het is bijna niet meer logistiek vol te houden. Dus. Ja.
En voor de luisteraars, de opkomstplicht voor de dienstplicht is opgeschort. Die is niet afgeschaft. Dus één politieke maatregel. En we beginnen weer van vooraf aan.
Ja. Andere vraag van luisteraar Stefan Nierop. Hij schrijft ons: waarom voldoet Nederland tot op heden nog steeds niet aan de gestelde 2% norm? Worden jullie daar niet boos over?
Ja.
Punt. Ja. Klaar. Uit. Ja. Nee.
Ja. Nee, maar.
Ja, boos over?
Nou, het is nog erger. Want het is 2% moet je besteden aan militaire zaken. En het is heel moeilijk om daar te oordelen over landen. Want landen geven andere dingen op in die 2%. Bij Nederland bijvoorbeeld zitten pensioenen en wachtgelden zit erbij. En de marechaussee zit erbij. Er zijn landen waar bijvoorbeeld de Bundesgrenzschutz of de gendarmerie er niet op staat. Dus we zijn ook nog een beetje Chinees aan het rekenen. We pimpen zelfs nog een beetje dat bedrag naar de 2% toe. En waar het om gaat is niet de 2% aan zich, alhoewel die hebben afgesproken. Waar het om gaat, is dat je een krijgsmacht hebt die in staat is om de 3 hoofdtaken te kunnen uitvoeren. En als de minister van Defensie, Bijleveld, eind december 2020 openlijk zegt: Defensie is niet meer in staat om maar grondwettelijke taken uit te voeren. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij het parlement. Dan zou je verwachten: de shit hits the fan. Nu breekt de pleuris uit op z'n Rotterdamse. Het is allemaal niet gebeurd. Het is jammer dat we een oorlog nodig hebben met alles lijden wat erbij komt om als wake-up call te dienen. Dat hebben we echt met z'n allen laten liggen.
Ja, het is makkelijk om naar de politiek te wijzen. Maar het begint natuurlijk bij de kiezer. Zo simpel is het ook. Als wij met z'n allen stemmen op partijen die wel die 2% aan defensie willen besteden, dan gaat het gebeuren. Hè? Nou, het ziet er naar uit dat het nu ook wel gaat gebeuren. Maar in het verleden heb ik natuurlijk heel veel discussies vanuit mijn functie en Mart ook gehad met politici over van ja, wat is dan het beste om te doen? En je zult maar politicus zijn. En moet bepalen waar die laatste 1 euro of die laatste miljoen, dat maakt niet uit. Waar gaat die naartoe? Naar onderwijs, zorg, ontwikkeling van de wetenschap, noem het maar op. Het is, politiek is uiteindelijk vergelijken van onvergelijkbare grootheden. En dat is gewoon alle Jezus moeilijk.
Maar daar zit wel iets ironisch bij. Namelijk dat het opbouwen van de krijgsmacht kost je 3 keer zoveel dan het afbreken van de krijgsmacht oplevert. Dus als je de business case ook gaat maken, en ik blijf het elke keer zeggen, dan moet je, als je de krijgsmacht wil veranderen, dat met zorg en beleid doen en voorzichtig doen. En nooit met radicale ingrepen, want de prijs wordt ongelooflijk hoog dat je het doet. Dus als je het puur economisch gaat bekijken, moet je defensie niet aansturen als een speedboot, maar als een man moet denken.
Ja, maar de kunst voor politici is om het verschil te weten tussen korte en lange termijn. En voor een politicus is vaak toch de termijn van 4 jaar heel erg bepalend. Maar je kunt een krijgsmacht niet opbouwen, aansturen met alleen maar een termijn van 4 jaar. Dat lukt gewoon niet. Alleen al het aankopen van nieuwe spullen, dat gaat over zoveel jaren heen. Het afbreken, wat Maart zegt, is snel gedaan. Maar het wederopbouwen kost echt heel veel tijd en inspanning.
Volgende week dus die NAVO-top in Vilnius. De luisteraar weet nu een beetje waar hij op moet letten, hoop ik, na het luisteren van onze aflevering. Als we naar Oekraïne kijken, waar gaan jullie dan op letten?
Ja, ik natuurlijk op de binnenlijnen en de buitenlijnen.
De binnenlijnen, weer een nieuw
daar ga ik op kijken. Het Clausewitzse begrip van de binnenlijnen en de buitenlijnen.
Ja, ik zal proberen niet meer ongeduldig te zijn. Maar ja, ik blijf wel heel nauw kijken waar gaat die concentratie van troepen komen. Want volgens mij moet die nog steeds een keer komen. En moet je dus niet piecemeal blijven bestoken van de Russen. Terwijl ik heel goed begrijp wat ze nu doen. Ja, ik denk dat het ook verstandig is. Maar als er een kans op een doorbraak komt, dan moeten ze hem wel proberen te pakken.
To push or not to push? That's the question.
We gaan het volgen richting volgende week. Je luisterde naar Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Umm en Mart de Kruijf. Wil je hen een vraag stellen? Mail ons dan op veldheren@cortimedia.nl. Cortie Media is dat. Of stuur je vraag in via Twitter op @veldheren. Je kunt ook nog luisteren naar Veldheren extra op vriendvandeshow.nl/veldheren. Daar praten we verder over de NAVO en beantwoorden we meer vragen van luisteraars. Bijvoorbeeld die van Dennis Robol. Hij wil weten in hoeverre de NAVO bestaansrecht heeft zonder Amerika. Wil je weten wat Peter en Mart daarover te zeggen hebben? Luister dan naar vriendvandeshow.nl/veldheren. Hopelijk zien we je daar. En sowieso graag tot volgende week bij Veldheren.